Goedemorgen. Ja, aan mij het woord vanmorgen. Ik wil het eerste hoofdstuk met u lezen uit het boek Daniël. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Best wel een lang hoofdstuk, maar voor de goede beeldvorming is het wel nodig om het helemaal met elkaar te lezen. Daniël 1. Ik wacht even tot ik het bladeren niet meer hoor. Ja. We lezen daar het volgende. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinaar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht, uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moet onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Omdat onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria, het hoofd van de hoogelingen, gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar, Hanania, Sadrach en Misaël, Mesach en Azaria, Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarnaast verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten en slechter uitzien dan die van de andere jongere mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld, over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koningen eten bezien worden, en doe dan ook met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van de 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de andere jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest leren laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef met tot het eerste jaar van koning Kores. Ja, best wel veel verzen. Daniel, het boek wat eigenlijk de sleutel is tot openbaring. En als je Daniel leest, dan komen daar heel veel dingen voor die we ook terugvinden in het boek, nogmaals, openbaring. Maar wat een bijzonder begin van deze 4 jonge mannen in de tienerleeftijd. Daar moeten we altijd een beetje rekening mee houden. We weten dat Israël in ballingschap werd gebracht. En waarvan? En waarom, vragen we. En dat was vanwege de zonde. Ik wil beginnen met een aantal gedachten met u te delen. Want, laten we eerlijk zijn, het begint vaak heel goed. En of dat nu in je persoonlijk leven is, als je de weg met de Here wil gaan, of in het gemeenteleven, het begint vaak heel goed. Maar, blijft het dan ook zo? Blijf je in je enthousiasme doorgaan en blijf je inderdaad ook bij datgene wat de Bijbel zegt? En dan moeten we helaas van zeggen, is dat niet het geval. Ik denk, als ik dat zo mag benoemen, dan ga ik het eerst heel persoonlijk maken. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, ben je enorm enthousiast. Tenminste, dat hoop ik dat u dat was. Dat was bij mij wel zo. En je hebt ook het idee dat je iedereen om je heen wel wilt bekeren. En dat iedereen ook wel naar je wil luisteren. Ja, was het maar zo. En dan komen de teleurstellingen. Laten we maar eerlijk zijn. Mensen die moeten je niet, vinden je wat vreemd. Nou, vul er zelf maar in hoe dat gaat. Maar zo gaat het ook vaak in het gemeenteleven. Je komt in een gemeente en er wordt mooi gezongen, het woord wordt gebracht, je bent blij met elkaar, maar, ik zeg het maar heel nuchter, dan op een gegeven moment, dan leer je elkaar wat beter kennen. En ja, dan gaat het wat anders spelen. En als je in de keuken kijkt, ja, dan wordt het moeilijker. Dan gaat de liefde moet gaan spreken. Is dat altijd het geval? Nu, ik vergelijk het wel eens. Een auto kopen is niet zo erg. Maar erin te blijven rijden, dat kost veel meer moeite. En zo is het ook in het gemeenteleven. En zo is het ook in ons persoonlijk leven. Blijven we inderdaad bij datgene wat de Bijbel zegt. In Philadelphia, de gemeente in Openbaring, de 6e gemeente, staat: ge hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. En dat moet je proberen vast te houden. Maar dat valt niet mee. Want er komen in je persoonlijk leven, en of je nu jong bent of dat je wat ouder bent, je krijgt te maken met teleurstellingen. Je raakt teleurgesteld in de mensen om je heen. Je raakt teleurgesteld in de gemeente. Je raakt teleurgesteld misschien in je baas of je school of noem het maar op. En dan, hoe gaat het dan met je geloofsleven? Kun je dat dan verdragen? Kun je dan nog zeggen van, ja maar Heer, ik ga met u door. Want ik zie niet op de omstandigheden, of wat dan ook maar, misschien even een voorbeeld benoemend. Toen Petrus uit het schip klom om de Heer Jezus wandelend op het water tegemoet te treden. Zolang hij de Heer Jezus op het oog had, ging het goed. Maar toen hij om hem heen keek, toen ging het totaal fout. Hij zag op de omstandigheden. En ik denk dat we daar een grote les in zien als wij zien op de stormen om ons heen. En wat er in ons leven soms binnenkomt, dan zinken we. We worden aangespoord om altijd te blijven zien op de Heer Jezus. De overste leidsman, zegt Hebreeën 12, en de voleinder van ons geloof. En hoe is het met Israël gegaan, broeders, zusters? Israël was een bijzonder volk, afgezonderd voor de Heere God. We lezen in Deuteronomium 28, de eerste 14 verzen. Daar wordt gesproken over de zegen. En ik moedig u aan om dat te lezen. Want Israël, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, is ons als voorbeeld gegeven dat wij niet dezelfde weg zouden gaan. Maar hoe is het met Israël gegaan? God gaf de zegen. En ik moet u vanmorgen, of u nu wat jonger bent, dus ouder, maar God begint altijd met de zegen. Nooit met de vloek. Maar als je de eerste 14 versen leest, dan zegt God, ik zal je in alle opzichten zal ik je zegenen. Ik geef je alles wat nodig is. Israël was een aards volk met een aardse bestemming. Ze zouden genoeg van de vruchten van het land, ze zouden geen ziekte kennen. Niets van dat alles. Maar, en dan komt het vervolg. Als je dat niet doet, dan zal de ellende je treffen. En dat is gebeurd. Israël heeft zich begeven tot afgoderij. Het is bijna onvoorstelbaar als je alleen al de reis van Egypte naar het beloofde land volgt. Dan zie je dat die wolkenlom, die was daarboven. En die was s'nachts als het licht en overdag bedekte hun. Want ze moesten, als het ware ook tegen de zon moest, die hitte, daar konden ze niet onder bestaan. Dus er moest een bedekking komen. Dat gaf God. En hij reisde met hun mee. De rots ging mee. En de rots was Jezus Christus, lezen we in 1 Korinther 10. Nu, hoe is het fout gegaan? En dan maken we even een sprongetje wat we hebben gelezen. Dan wordt Israël, die wordt in ballingschap gebracht. 70 jaar. Geprofeteerd door Jesaja. Geprofeteerd door Jeremia. De koningen hebben daarover gesproken op het boek Koningen en Kronieken. En we weten hoe dat ook eigenlijk door Jeremia en Jesaja is gezegd. U kent ongetwijfeld, dat hoop ik tenminste, een beetje de geschiedenis van Hiskia. Hiskia was een zeer, zeer vrome koning. En Hiskia werd ziek en hij bad onder veel tranen en de Heere die gaf hem nog een aantal jaren. En toen hij dan gezond werd, toen kwam hij op een gegeven moment, kreeg hij visite van Babel. En hij liet alle schatten zien die hij had. Alles. Hij gaf alles bloot, als het ware. En dan komt de profeet Jesaja. En die zegt, Hiskia, wie zijn bij jou op bezoek geweest? Ja, mensen uit Babel. Wat heb je hun laten zien? Alles wat ik bezit. En er kwamen de woorden van, en dat zal allemaal naar Babel worden weggevoerd. Al de schatten van het huis van de Heer. En ik wil dat ook onderstrepen vanmorgen. Als u leest de heerlijkheid van de nieuwe tempel van Salomo. Dat begon ook heel goed, hè? Dat weet u. Hij mocht van God de tempel bouwen. David mocht dat niet, die hield te veel bloed aan zijn handen. En dan komt er een prachtige tempel. Eigenlijk zo onbeschrijfelijk mooi. Niets was te veel. Het was allemaal goud, zilver en koper. Het was onvoorstelbaar. En de heerlijkheid van de Heere, de Shechine, daalde daarop neer. God wilde wonen te midden van zijn volk. Dat was zijn diepe verlangen. En Salomo, een man van wijsheid, We weten, er is nooit een koning geweest die zo wijs was. Daar vroeg je ook om. Maar hoe was het eind van zijn leven? Het begon zo goed. Ik wil alleen maar te zeggen dat in Deuteronomium 17 lezen we dus dat er richtlijnen werden gegeven. Toen was er nog geen koning gevraagd, dat er richtlijnen gegeven werden voor de koning. Mocht niet veel paarden hebben, mocht niet veel vrouwen hebben. En noemt u maar op. En dan moesten eigenlijk de koningen moesten met het wetboek onder hun kussen slapen. Om de gedachten van God te blijven vasthouden. Nou, u weet het. Hij had 1000 vrouwen. Ik zeg dan ook, en 1000 schoonmoeders. Hij had ook veel paarden. Maar die vrouwen, dat werden zijn val. Want hij neigde zijn hart tot afgoderij. En dat is desastreus uitgepakt. En dat is een waarschuwing voor u en voor mij. En ik wil ook de jonge mensen vandaag, ik ben al wat verder gevorderd in het leven. Maar de valkuilen die zijn zo duidelijk aanwezig, dat als je in je leven, laten we zeggen, afwijkt van de weg van God, dan gaat er iets totaal verkeerd. En dat worden we ook aangespoord om te lezen in de Bijbel. Die houdt ons de spiegel voor hoe we moeten wandelen. Daarom wil ik u ook aanmoedigen. Jongeren ook, maar ook de ouderen. Vergeet nooit om dagelijks de Bijbel te lezen. Voed je met het woord van God. Daar leer je Gods gedachten kennen. En de weg gaan die Hij voor je bestemd heeft. In Daniël 1... zien we dat deze 4 jonge mannen in de 10e leeftijd, ze waren pakweg zo'n 17, 18 jaar, en dan komen ze aan het Hof te Babel. En dat was een occult hof. Waarzeggerij, occultisme, het vierde daar hoogtij. En zij komen daar als vrome, jonge Joodse mensen, komen daar aan het hof. En wat is het belangrijk dat je ondanks alles, ondanks gevaar voor je eigen leven, de keuze vasthoudt om de Heer te volgen. Maar daar ging wat aan vooraf. Deze jonge mannen, die zijn opgevoed in de Joodse leer. En dat was in hun hart, dat was in hun hoofd, dat was helemaal hun doen en laten. De wet van de Heer was in hun hart. En dan worden ze aangespoord om te eten van koningstafel en de wijn te drinken. Nou, we weten, dat zult u ongetwijfeld kennen, de Joodse mensen hebben die eten kosher. Dus dat was voor hun niet bestemd. Maar het eten, en dat wisten ze ook, was gewijd aan de afgoden. Maar zij dienden de levende God. En dan komen de keuzes. En de vraag dan is, we willen eigenlijk ons niet laten verontreinigen met het eten van de koning wat voorgeschreven was. En ik denk dat ons dat ook, mag ik het zo even vertalen naar deze tijd, dat ons ook heel veel dingen opgedrongen worden in onze tijd. We moeten maar meegaan met alles. En als je niet meegaat, dan ben je een zonderling. Dan word je als het ware apart gezien. Hoe vaak dat er niet tegen mij gezegd wordt, u bent een wappie. Nou, ik vind dat een eretitel. Zo langzamerhand. Maar als je anders denkt en als je anders doet, dan word je eigenlijk buitenspel gezet. Want je moet in de massa meelopen. En deze jonge mannen, die hadden dus ook, dat gevaar was er, ze moesten, want de koning had het hun opgelegd. En we zien nu ook, en ik hoop dat u mij goed volgt, nu ook in deze tijd, dat de overheid wetten uitvaardigt die absoluut in strijd zijn met het woord van God. In hoever gaat dan je burgerlijke ongehoorzaamheid? Dat mag je dus even, wat staat nu boven voor ons? Staat de wet zoals de overheid die instelt. En er zijn wetten bij die goed zijn, daar kom ik niet aan. Maar er zijn ook wetten die volkomen in strijd zijn
met het woord van God. En ik denk te mogen zeggen, de wet van de Heere staat boven de wet van de overheid. Als het daar om gaat. Weet niet of u het gevolgd hebt, maar gisteren had Family 7 de hele dag de uitzending van de Mars voor het Leven. Nu, we weten, het leven is door God gegeven. Maar abortus is al gelegaliseerd. En vorig jaar, of dit jaar, als ik het goed zeg, zijn we al bijna aan de 40.000 abortussen. En wereldwijd zal ik maar niet het aantal noemen. Het is afschuwelijk. En dan mag je daar eigenlijk aan toevoegen, hoe lang ziet God dit nog aan, dat deze dingen gebeuren? Maar als je daartegen in verzet komt, dan word je in een bepaalde hoek gezet. Want de visie van de wereld, de mensen die niet geloven, ja, maar dat moet toch kunnen. Nou, ik ga er verder niet op in. Ik wil alleen maar even die dingen aan u voorstellen, hoe ze gaan in deze samenleving. En tot hoeverre kunnen wij in bepaalde dingen meegaan. Nu, de grenzen liggen daar waar het woord van de Heere in gevaar wordt gebracht. En dat het, laten we zeggen, dat je moet onderwerpen aan iets wat niet van de Heere is. Daniel, de vier vrienden en zijn drie vrienden. We weten dat ze bleven volharden in het geloof. In het geloof van hun ouders. En weet u, die keuze die werd door de Heere bevestigd. En je ziet dat ook in de volgende hoofdstukken. Als je ziet over wat Daniel uitlegt in de dromen. We zien die jongelingen in de vurige oven. We zien Daniel in de leeuwenkuil. En onder dat alles worden ze bewaard. God die zegent hen. Nu, wat wij hier ook uit leren, broeders, zuster. Dan ga ik u even met de brief van Paulus aan de Efezen. Dat vind ik heel belangrijk om dat te zeggen. Israël is een aards volk met aardse beloften. Maar de gemeente is een hemels volk met hemelse beloften. En als Paulus zich in een brief richt tot de gemeente, de broeders en zusters in Efeze, dan zegt u, u bent met alle geestelijke zegeningen gezegend in de Heer Jezus. Hij heeft niks achtergehouden. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat is heel wat anders. Heeft u ons een voorspoedige reis hier op aarde beloofd? Nee dus. Helemaal niet. Paulus die zegt het in 2 Korinther 5, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Nu, we weten allemaal, broeders, zusters, waar wij in ons leven hier op aarde mee te maken krijgen. En dat is vaak gebrokenheid, teleurstellingen. Verlies, elkaar moeten loslaten. Haat, nijd, noemt u maar op. Je zou er heel veel van kunnen invullen. En dat komt allemaal op onze weg. En we hebben mensen om ons heen die als het ware iets hebben van, ach, die gelovigen, simpele mensen. Moet je niet te veel van aantrekken. Maar dan denk ik, als we dit lezen met elkaar, dan ben ik zo ontzettend dankbaar dat we hier prachtige voorbeelden inzien. Ze moesten dat eten hebben. Nee, dat doen we dus niet. Ze moesten zijn zoals de anderen om hen heen. En is dat niet wat de wereld van ons vraagt? Je moet meelopen met de grote massa. En zodra je er tegenin gaat, dan word je niet meer het serieus genomen. Maar wat zegent God dan in ons leven? God zegent ons met de zegeningen als we hem volgen. Betekent dat ons leven dan voorspoedig verloopt? Nee, dat is niet zo. Er staat iemand voor u en ik heb best heel veel tegenslagen in mijn leven gehad. En u weet het ook. Soms wordt er iets bij je weggenomen wat je heel dierbaar is. Hoe gaat het dan met je geloof? Blijf je dan nog zien op de Heer Jezus? De afgelopen week kreeg ik bezoek van een lieve broeder en zuster. En dan is de vraag van, hoe gaat het nu met je? Ja, hoe gaat het? Ik zeg dan wel eens, wil je daar even voor gaan zitten? Dan zal ik je het vertellen. Maar dat kost vaak ook moeite. Hè? We noemen dat soms even vluchtig, hoe gaat het met je? Maar ik ben altijd geneigd om te zeggen, ga daar even voor zitten, dan zal ik het je vertellen. Maar daar hebben we vaak geen tijd voor. Maar goed, we hadden die avond nog voor ons, dus ik kon iets delen. Wat doet het met je? Als er een kind uit je leven wordt weggerukt, wat doet het met je? Geloof je dan nog? Zeg je dan niet tegen God van, waarom, Heere? Waarom gebeurt mij dat? Je kunt zeggen van, ja, ik mag door Gods genade, mag ik dienstbaar zijn in de wijngaard van de Heer? Ik mag door Gods genade, mag ik mensen bemoedigen en ondersteunen? Hoe kan het dan dat het op je weg wordt gebracht? En dan komen de beproevingen. En blijf je dan nog staande? Ja, door Gods genade wel. Weet u, het allerbelangrijkste, dat wil ik u vanmorgen meegeven, het allerbelangrijkste is dat je vasthoudt aan het geloof in de Heer Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. Richt je in verbitterheid op de omstandigheden, dan kun je verbitterd doorraken, dan gaat het mis. Maar juist dat je door het geloof de vrede mag hebben in je hart die alle verstand te boven gaat. En daarom ook vanmorgen dit gedeelte. De keuze die je maakt. En je wordt eigenlijk bijna dagelijks voor keuzes gesteld. Wat is je keuze? Is de keuze dat je in alles de Heer wil en blijft volgen? Of zeg je van, de teleurstellingen die hebben zo'n diepe impact op mijn leven. Ik zeg, ik keer God de rug toe. Of, ik doe een beetje van dit, ook doe een beetje van dat. Deze jongelingen, die kozen echt voor de Heer. Een proeftijd. Stel ons maar op de proef. Nou, en deze man die daarvoor moest zorgen, die had zoiets van, het kostte mij mijn leven als het niet zo gaat als jullie zeggen. En als je leven op het spel staat, dan ga je nadenken. En vooral als je niet gelooft. Want dan heb je geen enkel perspectief. Als je niet gelooft, dan wandel je op een doodlopende weg. Je hebt totaal geen toekomst. Als je gelooft, dan helpt het geloof je te zien over de grenzen van de dood heen. Ik heb het wel eens vaker met u gedeeld. Maar toen onze dochter van 38 jaar met de laatste fase van haar leven bezig was, toen wilde ze zo graag naar de Heer Jezus. Want ik heb deze week nog gedeeld met mensen. Ik ben er zo door bemoedigd. Door dat vast te houden. Ik wil dat nog met u delen. Dan val ik een keer in herhaling, maar dat mag op mijn leeftijd. Hè? Maar de zondag voordat ze stierf. Toen ging haar man met de kinderen naar de gemeente toe. Waar ze bij hoorde. En wij waren bij haar in huis. En dan kwam die terug. En toen vroeg ze van, Hoe was de dienst? Hij zei, heel fijn. En ze hebben heel veel voor je gebeden. Ze is dat toch niet om genezing. Want ik wil naar de Heer. Dat is het geloof. En dat is zo bijzonder. Dat is niet gebonden aan een bepaalde leeftijd. Maar wat is het geweldig. Dat je dan ook kunt zeggen, hoe moeilijk het ook is. Dat je elkaar kunt loslaten. Dat je weet, dit afscheid is niet voor eeuwig. Je zult elkaar weer zien. En dat is ook de keuze die je maakt. Dat je de Heer als het ware geen verwijten maakt. De jongelingen hadden verwijten kunnen maken. Waarom, heren, waarom worden we thuis weggerukt? Dan moeten ze zich voorstellen. Ik denk er wel eens over na. He, van, als ik 's morgens wakker word, dan denk ik, heren, wat een zegen. Het huis is verwarmd, ik heb eten en drinken, ik kan me kleden, ik kan alles doen. En dan gaan mijn gedachten naar mensen die verdreven worden van huis en haard door natuurrampen of door oorlogen. Vind je het niet bizar dat juist ook in Oekraïne, maar andere plekken van de wereld, honderdduizenden jonge mensen de dood in worden ingejaagd? Ik kan er slapeloze nachten van hebben. Dan denk ik, wat zijn we dan bevoorrecht dat we in vrijheid leven? Nu, deze vier jonge mannen, nogmaals, die waren ook van het huis en haard, waren ze weggehaald. En die komen op een totaal vreemde plek. En dan ben je nog in de tienerleeftijd. Maar wat hun het allerbelangrijkste was, ze hielden vast aan het geloof van de vaderen. Heel belangrijk. Ze krijgen ook andere namen. Ik heb het even, moet ik even spieken, even opgeschreven. Daniel betekent, God is mijn rechter. Die kreeg de naam Belsesar. Dat betekent, bescherm de koning. Anania, genadig is Yahweh. Wat een mooie naam, hè? Genadig is Yahweh. En dan denk ik even aan Efeze 2 vers 8, waar Paulus schrijft aan de broeders en zusters in Efeze, door geloof, door genade zit u behouden. He? Het is niet uw, maar het is Gods werk. Wat een genade dat we mogen leven. Sadrach, Hananië, genadig is Yahweh. Het bevel van de maangod. Mishael, wie is als God? Mesach, wie is als de maangod? Dan heb je de verschillende namen. Azaria, hulp is Yahweh. Abednego, dienaar van de God Nebo. Dus ze gaan als het ware, ze krijgen namen van afgoden. Maar God, die ziet hun namen aan zoals die door hun ouders zijn gegeven. En het heeft hun innerlijk nooit veranderd. Het heeft hun visie ook nooit veranderd. En je ziet dan ook, daar sluit het hoofdstuk mee, dat Daniel tot bijna aan zijn 90ste jaar tot koning Kores is gebleven aan het Hof te Babel. En wat had hij daar een geweldige impact op al die mensen. Want hij steeg in wijsheid boven alles uit. En dan denk ik even, wat ik ook even mee wil nemen, denk ik aan die drie vrienden. Dan moet u zich even voorstellen, dat staat in Daniel 3. Dan wordt er een beeld opgericht. Nou, daar zijn we goed in, hè? Beelden maken. Stomme afgoden. Ik leg er altijd de nadruk op. Stomme afgoden. Nou, we hebben ook heel veel afgoden. Denk maar aan het social media. Dat zijn ook pure afgoderij. Waar jonge mensen en ouderen mee worden vergiftigd. Zo is de situatie. Er wordt allemaal meer informatie gegeven. Onuitputtelijk. En we worden er finaal door in beslag genomen. Ik woon aan een doorgaande weg. Jonge mensen op de fiets. Allemaal het mobieltje. Dan denk ik, is er dan niks anders meer in je leven? Maar het is als het ware een tactiek van de duivel om de aandacht van, ook voor onze jonge mensen, maar ook van de ouderen, af te leiden van het werkelijke van het leven. En dat is het geloof. Dat moet je zien. Afgoderij. Nu, dat dal van Dura, hoofdstuk 3, daar wordt een beeld opgericht. Enorm omvangrijk groot beeld. En alle kopstukken van die tijd worden uitgenodigd om daar naartoe te komen. En ook de drie vrienden van Daniël. En dan wordt de muziek, hè, de muziek, nou, het kan heel mooie muziek zijn, maar de muziek heeft ook een bepaalde invloed. Muziek kan ook, laten we zeggen, mensen versluieren in hun denken. Nou, die muziek die wordt gespeeld en als dat die muziek gespeeld wordt, dan moeten ze allemaal buigen. Stelt u zich voor, stomme afgod. Met handen gemaakt, kan niet zien, kan niet horen, kan niet spreken. En dan moeten ze voorbij. Maar wat doen ze? Zij blijven staan. Moet je even over nadenken. Zouden wij de moed hebben? Nog ga ik het heel praktisch maken voor ons allemaal. Zouden wij de moed hebben om anders te reageren dan de mensen om ons heen? Stel je voor, je bent op je werk. Mag ik het even heel concreet maken? Je gaat naar een hotel toe te eten. Wat doe je daar? Even over nadenken. Dank je dan God ook voor je eten? Bid je hardop? Of zeg je, nou ja, ik moet maar even 1, 2, 3 achter de pet en dan hebben we het ook gehad. Hè? Maar dan laat je juist zien. Ik moet u zeggen van, ik heb geleerd door te zeggen waar ik ook ben, in wat voor hotel ook, met iemand, ik bid hardop. En wat de mensen om me heen zeggen, dat vind ik helemaal geen probleem. Dat moeten ze zelf maar weten. Maar ik dank God voor het eten. En ik denk dat het goed is dat we op die manier ook naar buiten toe treden. We hoeven ons niet te schamen. Als wij ons schamen voor datgene wat we in Christus mogen zijn, zal Christus ons schamen voor ons. Broeder, zuster, beseffen we dat. Maar ook op school. Ik vind het niet gemakkelijk voor de jeugd om ons heen. Maar als je christen bent, of je werkt op kantoor, of waar dan ook maar, als je christen bent, treed je ook zo naar buiten toe. Laat je ook weten dat je anders bent. Komt hier allemaal tot uitdrukking. In de keuzes die je maakt. En de keuzes zijn zo belangrijk, want dat heeft te maken met ook het verdere van je leven. Maak je verkeerde keuzes, dan heeft het ook invloed op je latere leven. Ik zal nog een voorbeeld noemen uit de Bijbel. Lot, die trok op met Abraham. En dan was rijk. En dan op een gegeven moment, dan maakt hij een keuze. En dan komt hij, na verloop van tijd, komt hij terecht in Sodom en Gomorra. En u weet de geschiedenis. Hè? Hij is eruit gehaald, met dwang zelfs. Maar hij is schatrijk naar binnen toe gegaan. En hij straatarm is hij eruit gegaan. En heeft ook zijn vrouw ook nog verloren. Hij maakte verkeerde keuzes in zijn leven. Mag ik u vanmorgen aansporen? Welke keuzes maakt u? Welke keuzes maak jij? Doe je dat uit liefde tot de Heer Jezus? Dat je zegt, wat er ook in mijn leven gebeurt, ik maak de keuze voor u. Nu, we weten hoe het afliep. Ze zijn getest een aantal dagen. En ze zagen er beter uit dan al die andere jonge mannen daar aan het hof te Babel. En dat is, als God ons leven zegent, broeder, zuster, dan onderscheidt dat zich van de omgeving om ons heen. Wij hebben moed, ondanks het feit dat er best wel heel veel tegenslagen zijn. Ik deel met u de mening dat er in onze maatschappij, ook in onze evangelische maatschappij, ook onder gelovigen, ontzettend veel gebrokenheid is. En ik maak er dagelijks mee dat mensen stuk gelopen zijn. Hoeveel huwelijken gaan er ook niet stuk in onder de gelovigen? Hoeveel spanningen zijn er niet in gemeenten? En noem maar op. Blijven we toch zien op de Heer Jezus. Ondanks alle tegenstellingen. Ondanks alles wat we ontmoeten op ons weg. Blijven we zien op hem. De Hebreeënbrief, het 12e hoofdstuk zegt, zie op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En daar wil ik u toe aansporen. We leven best in ernstige tijden. Was het voor deze jongelingen zo gemakkelijk? Nee, op geen enkele manier. Maar het geloof was dierbaarder voor hen dan alle andere dingen om hen heen. Dan ga ik nog even naar die jongelingen die in de oven werden gegooid. Hadden ze er van tevoren bericht van gekregen dat ze het zouden overleven? Nee dus, op geen enkele manier. Maar hun antwoord was, wat het ook gebeurt, o koning, ik zeg het even met mijn woorden, wat er ook gebeurt, wij zullen uw afgoden, niet voor uw afgoden zullen we buigen. Ik denk dat daar het geheim ligt en de kracht van het geloven. Niet buigen voor wat tegen Christus is. Ze worden in de oven gegooid. Er wordt 7 maal heter gestookt. En de mensen die hun erin moesten gooien, die kwamen om het leven. En zij liepen in de oven. Met een 4de man erbij. En we mogen gerust aannemen dat dat de Zoon van God was. Wij vinden, als we de weg van de Heer Jezus gaan, de Heer aan onze kant. Dat hebben we nodig, broeder, zuster. Als de Heer aan onze kant is, wat kan ons gebeuren? Ik zeg wel eens van, ze kunnen ons het leven ontnemen. Nou, we willen allemaal graag leven. Natuurlijk is dat zo. Maar ze kunnen ons het leven ontnemen. Maar we gaan er alleen maar op vooruit. Als we sterven. Want we hebben een geweldige toekomst. Toch? Dat mogen we vasthouden. Daar wil ik u vanmorgen ook mee bemoedigen. Maar ook de jongeren in ons midden. Van, lees de Bijbel. Hou vast aan het geloof. Blijf zien op de Heer Jezus. Wat de mensen ook om je heen zeggen. Of hoe ze ook over je denken. Ga met hem. Daniël, nogmaals, daar zijn we mee begonnen. Daniël betekent, God is mijn rechter. Een geweldige broeder, zou ik zeggen, in de Here. En ook zijn 3 vrienden. God heeft hem bovenmate gezegend. Want hij bleef, ondanks al die tegenstellingen, in dat de Hof te Babel was natuurlijk een vreselijke, occulte, goddeloze omgeving. Maar hij bleef hemzelf. En dat vind ik ergens wel mooi, daar wil ik ook mee eindigen. U weet dat op een bepaald moment, toen werd er een plan tegen hem gesmeed, dat, want ze hadden zoiets van, deze man die moeten we wegwerken, want die krijgt te veel macht over het rijk van Nebukadnezar. En waar kunnen we hem dan op pakken? Op zijn geloof. En dan hoort hij dat. En de koning die tekende de wet van Meden en Persen. En je mocht niemand dan bidden op een bepaalde tijd. Dan alleen de koning. En Daniël krijgt er weet van. En wat doet hij? Hij gaat naar zijn huis. Hij gaat naar de bovenzaal. Hij doet de vensters open naar Jeruzalem. Je zou zeggen, nou, ik doe de gordijnen dicht en de blinden dicht. En ik bid maar zacht. Maar dat doet hij niet. Hij doet de luiken open naar Jeruzalem toe. Hij knielt. Hij roept zijn God aan. Hardop. Wat wel bijzonder, hè? Ja, ze waren met hem meegegaan. En ze luisterden ernaar. Het was zijn goede gewoonte. Om hardop te bidden. Mag ik u een vraag stellen? Doet u het ook? Bidt u hardop? Waar u ook bent? Je hoeft je er niet voor te schamen. Want bidden, zeg ik dan waar, is eeuwigheidsademhalen. Bidden is in contact komen met je vader. Bidden is spreken met je vader. Maar wat een geloof. En hij wist, dit kan me mijn leven kosten. Maar de leeuwenkuil was voor hem een betere plek dan de koning op zijn bed, want die kon niet slapen. Maar als je de vrede van God in je hart hebt, waar je ook terechtkomt, dan ben je een gezegend mens. En dat bid ik jullie allemaal toe. Ook die thuis met ons verbonden zijn. Paulus die zegt, ik schaam mij het evangelie van de Heer Jezus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid aan ieder die gelooft. Dat bid ik jullie toe. In de naam van de Heer Jezus. Amen.